Overigens was er een ontzettend leuke briefschrijver die mij, die ChatGPT, of hoe heet dat programma, had hij een biografietje van mij laten schrijven. Nou, ik moet je zeggen, het is te lang om voor te lezen, maar zelfs al in een korte tekst zoveel totaal fout zijn geweest dan in dat tekstje. Waardoor je ook denkt, wat een opwinding over niks, zo'n chatprogramma. Wat een totaal incompetente rommel. Want dat kun je toch wel zeggen. Jij hebt het ook gelezen, neem ik aan.
Er stond ook dat jij je eigen politieke partij had. Het was echt de Maartenpartij.
Ja, het was echt dolkomisch.
Het verlos hem. Kunt u mij horen?
Kijk wat ik trouwens mee heb genomen. Het stemformulier.
Ja, ik heb het al ook binnenkort binnengekregen.
Kandidatenlijsten, je staat er goed op.
Ja, ik sta ergens. Ik weet niet. Ik ben een lijstduwer bij...
Wat een ding zeg. Moet je kijken hoe groot.
Ja, loopt dit ding al of niet?
Ja, hij doet het al.
Ja, het is een idiote lijst natuurlijk. Je moet echt lang zoeken. En bovendien zullen de meeste ouderen een goede leesbril mee moeten nemen.
Moet je kijken.
Om te zien wat er precies op staat.
Het is zoals de krant vroeger was.
Ja, zoiets. Daar komt het op neer. Het wordt groter en groter. Ja. Nee, maar... Dan komt dat al die lijsten compleet moeten worden afgedrukt. Wat me wel opvalt is, sommige mensen hebben hele lange lijsten. Zonder dat daar natuurlijk dat die allemaal gekozen kunnen worden. Sommigen hebben hele korte lijstjes.
Ja.
Wat mij eigenlijk in allerlei opzichten een stuk efficiënter lijkt. Maar goed, zo is het. Ja, we hadden ook een aardige brief van een mevrouw. Die zei van ja, die waterschappen moet je eigenlijk niet politiseren. Want dat levert niks op. Ik denk dat daar wel iets in zit, eerlijk gezegd. Maar goed, het is gepolitiseerd. Je zou eens moeten uitzoeken of het effectiever is en wat de nadelen zijn van de politisering en wat de voordelen zouden kunnen zijn. Dat lijkt me wel. Omdat er natuurlijk heel vroeger werden helemaal geen verkiezingen voor waterschappen gehouden. En toen functioneerden ze ook per slot van rekening.
Ja, ik begrijp ook dat bij een waterschap er is een deel is een gekozen bestuurder en een deel is een benoemde bestuurder.
Ja, zo is het, ja. En ik neem aan dat de benoemden in het algemeen mensen zijn die er echt verstand van hebben.
Ja. Ja, en de vriendin van jou...
Maar het kan zijn natuurlijk dat, laten we zeggen, dat het wel wat helpt, politiek gesproken.
Ja, en dan zie ik Maarten van Rossum staat bij, dus je hebt bovenaan het formulier heb je dus voor de Provinciale Staten. En daaronder staat dan, in dit geval voor onze streek, algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden.
Ah.
En dan staat van Rossum lijst 5, nummer 30, helemaal onderaan.
Ja.
En van Rossum inderdaad.
Zo is het, ja. Niet dat dat enig effect zal sorteren, neem ik aan. Ik kan me niet voorstellen dat iemand met dit papier in de hand zegt, zeg, wat zie ik nou toch? Dat die van Rossum, die is lijstduwer bij de waterschapsverkiezingen voor de Partij van Arbeid. Nou, dat is bekend dat hij, ja, hij kan eigenlijk nauwelijks zwemmen, maar toch laten we hem op die lijst stemmen. Maar ja, ze hebben het gevraagd en het was een beetje in het kader van mijn... Nou ja, ik wou na Rutte 2 niets meer met de Partij van Arbeid te maken hebben. En toen is met name lokaal gezegd, wil je niet wel wat doen? En je kunt dan niet eeuwig boos blijven. En laten we wel wezen, hier zijn het allemaal jonge en enthousiaste mensen. Dus nou ja, vandaar.
Maar waarom dan niet bij de provincie?
Ja, daar is me niet gevraagd, dus dat heb ik ook niet gedaan.
Oké, maar dat zijn dus twee afgescheiden dingetjes.
Ja, kennelijk is dat organisatorisch, zijn dat twee dingen door elkaar heen.
Oké.
Okay. Nee, zijn dat twee verschillende zaken.
Ja, want daar zie ik dat Michiel Adriani is daar de lijstduwer.
Ah, kijk aan.
Ken je die?
Nee, die ken ik niet.
Oké, okay, en Hans Adriani is de lijsttrekker, dus misschien zijn
nee,
familie.
De Partij van Arbeid heeft die... Ik ben nog steeds lid van die partij, dat is ook een andere wonderlijke paradox natuurlijk. Ik worstel daar wel een beetje mee. Kijk eens, ik ben in principe een sociaaldemocraat. Dat zie ik als een heel principieel politiek standpunt. Een democratie is geen klap voor de neus waard. Niet waar is geen klap waard. Wanneer er ook niet een sociale context is waarin die democratie kan functioneren. Wanneer de ongelijkheden in die samenleving niet al te groot zijn. En wanneer de mensen in die samenleving door hun overheid op een fatsoenlijke, sociaal verantwoorde manier geholpen worden. Daar hebben we het vaak over. Daar wil ik zo ook nog wel iets over zeggen. Naar aanleiding van die brief van de Rutte-uitzetter, zal ik nou maar even zeggen.
Die in Italië zit.
Ja, die bleek wel in Italië te zitten. Waardoor ik denk dat veel Nederlandse zaken wel een beetje de ver van zijn bedshow zijn. Maar goed. Ja, ik ben sociaaldemocraat. Mijn probleem was dat de partij, de Sociaal-Democratische Partij, de Partij van de Arbeid, dat die in het kabinet Rutte 2 zijn hele handel verraaien heeft. Niet waar? Een beleid heeft gevoerd wat grote schade heeft aangericht, ook in sociaal opzicht. En dat die partij zich heeft laten betrekken bij allerlei operaties die de VVD misschien geweldig vond, maar die voor de Nederlandse samenleving, dat als mijns inziens, buitengewoon schadelijk zijn geweest. Mm.
Maar daar moet je misschien niet te veel aan blijven hangen, want dat is natuurlijk nu jaren geleden.
Nee, precies. En dat is ook de argumentatie van hier de lokale partij. Of ja, je kan niet even boos blijven. En
we hebben nu een hele mooie lijstverbinding.
Wie vertegenwoordigt dan de sociaaldemocratie? Nou ja, ik blijf geschokt over Rutte 2. Dat zal nooit meer overgaan. Ja, kom je in een regering, hè, met al die belachelijke spierballenformatie die, nou ja. En dan doe je dat. Maar ik vind nu, althans dat is een zaak die ik van urgentie vind. Laten al die kleine linkse partijtjes nou eens ophouden met uit te leggen hoe verschillend ze wel niet van elkaar zijn, maar samenwerken.
Nou, we hebben de linkse
dus ik ben wel bereid bij deze gelegenheid op de combi van GroenLinks en de Partij van de Arbeid te stemmen. Maar laten ze daar ook iets van maken. En laten ze ook proberen met de SP iets te doen, die zich notabene afzet tegen die samenwerking. Daar houdt het bij mij al helemaal op, niet waar? Niet waar, dit zijn toch een beetje de communisten die onder Stalins leiding beweerden dat de sociaaldemocratie in Duitsland erger was dan de nazi's. Het is misschien een beetje een overtrokken parallel, maar ik vind dit echt zo de paard achter de wagen spannen.
Je hebt Laurens Dassen gesproken. Wat zei die hierover? Waarom doet hij niet mee met de linkse wolk?
Ja, hij vindt toch dat zijn profiel en ook met name die Europese betrokkenheid van een zodanige aard is, dat hij daar geen zin in heeft. Of dat hij misschien denkt, veel mensen zijn wel bereid op mij te stemmen. Bijvoorbeeld mensen die teleurgesteld zijn in D66 of zelfs in de VVD. Dat is ook een mogelijkheid. En die zou ik misschien verliezen wanneer ik wat hechter zou samenwerken met een linksblok. Terwijl ik zou zeggen, nou, dat hoeft voor mij niet zo te zijn. Het is zaak dat je op de punten dat het er werkelijk op aankomt, dat je meedoet aan de beleidsbepaling. Daar gaat het om. Niet of je fijn gelijk hebt en ethisch verantwoord in de Kamer zit. Dat kan me eigenlijk niet zo heel verschelen. Het gaat uiteindelijk om het landsbestuur. En dat heeft er niet veel van terechtgebracht in de afgelopen 20 jaar. Dus het is zaak dat we op dat punt ook de koers verleggen. En een aantal zaken heel anders aan gaan pakken.
Je hebt de peilingen gezien, hè? Daar hebben we van de week even samen naar zitten kijken. De GroenLinks-PvdA-combinatie doet het goed met 13
zetels. Ja, die doet het heel behoorlijk.
VVD 15.
Hoewel ze overal verschillend op die lijsten staan als ik het wel heb.
Ja, maar het telt uiteindelijk wat ze samen bereiken.
Ja, oké. Laten we hopen dat dit effect inderdaad zodanig is dat dat ook die dierenpartij, ik bedoel die hoe heet het, sympathieke gezelschap nou, vanavond mevrouw Ouwehand die weer terug is. Laat die zich daar ook bij aansluiten. Zo verschillend zijn die standpunten niet. Dit is toch allemaal de politiek van het kleine verschil. Waarbij het kleine verschil eigenlijk een veel ernstiger zaak blijkt te zijn dan de grote basisvraagstukken van onze samenleving. Mm. Was in de studentenpolitiek ook. Dat ging ook altijd over het kleine verschil. Het ging niet over structurele basisgegevens, maar over allerlei slap gelul. Ik zwijg nog van, niet waar, het persoonlijke aspect van politiek, waar je sowieso niet te veel op moet letten.
Wat me trouwens bij die peilingen opviel, is dat D66 kleiner wordt. Dus waarschijnlijk.
Ja, je zit in de regering. Je weet, als je in de regering zit, met uitzondering van de VVD, word je kleiner. Het is altijd een offer. Meeregeren met de VVD is een offer.
Ja, of je kunt zeggen, de linkse D66-stemmer gaat ook naar GroenLinks PvdA.
Nou, dat zou kunnen. Dat zou kunnen, omdat daar natuurlijk wel een zekere overlap is. Ik heb landelijk D66 gestemd, om redenen die ik helder heb uitgelegd, hoop ik. En ik zal nu bij een provinciale staat op die combi stemmen, ja. Hmm. Het moet wel waargemaakt worden nu.
Maar goed, we hebben van de week een vriendin van jou gesproken. Die zegt, achter de schermen zijn allemaal contracten getekend tussen PvdA en GroenLinks, waardoor ze dus ook echt die samenwerking aangaan.
Ja, precies. Laten we dat dan doen. En laten ze ook proberen om die samenwerking nog meer vorm te geven door andere potentieel of in feite linksige partijen daarbij te betrekken.
Mm.
Nogmaals, ik ben geen liefhebber van de politiek van het kleine verschil.
Maar eerst moeten ze winnen. Dus eerst
dan moeten we wel natuurlijk scoren. Dus het moet duidelijk zijn dat de samenwerking iets oplevert.
Ja. Vind je het in dat kader handig dat er zo'n debat komt van Pauw tussen wat Rutte wil, hè, links en rechts?
Nee, je weet waarom dat gevoerd wordt, dat debat. Dat is, wordt gevoerd, dat wordt speciaal georganiseerd door Rutte in de hoop dat daardoor de VVD kiezers wint. En ze willen, hebben geen zin om zich af te zetten tegen rechts.
Of de BBB.
Tegen rechts, zal ik maar zeggen. Dat is voor hen niet, bij electoraal niet interessant. Dus zij moeten de suggestie wekken, wat een volkomen lachwekkende suggestie is, is dat links in Nederland een enorme invloed heeft. Ik zwijg nog van die malle Schippers waar je echt je afvraagt, hebben we daar nou voordeel van dat die mevrouw weer in de landelijke politiek is betrokken met die kletskoek over belastingverlaging, overal, op elk denkbaar moment, voor alles, belastingverlaging. Dit is toch wel de karikatuur van de domste VVD'er die je kunt voorstellen.
Zij doet ook bij aan het debat.
Als je een cabaretier was die zoveel politiek moet doen, dan zou je toch Schippers, niet waar, in een koket jurkje uit de coulissen laten ophuppelen om te roepen, over alle belastingen omlaag. Sterker nog, alle belasting is diefstal.
Maar als je, toch zo gek, als je zo gek bent, kun je toch niet DSM leiden?
Nou, die vraag je ook af hoe goed ze dat gedaan heeft. Ja, dan zal ook wel een brede directie hebben gezeten. Ik heb geen idee. Ik weet zelfs niet. Het enige wat ik mij van haar herinner zijn hysterische scènes. Dus.
Maar als ik jou mag geloven, is een compleet losgeraakte gekke vrouw. Die niet.
Als je zoiets stoms zegt als dat, ja, dan moet ik zeggen, dan ben je in mijn ogen ben je niet geschikt voor de politiek.
Ja, maar je schildert
dat
af
is een daad van
is.
Onverantwoordelijkheid.
Maar dan de VVD schuift toch niet een gekkie naar
voren? Iemand die zegt dat alle belastingen toekoer naar beneden moeten wat haar betreft. Daar is een steekje aan los. Het is de typische kletskoek van verkiezingscampagnes. Hoe kun je dat nou doen? Hoe kan zo iemand de ambitie hebben om minister-president te worden? Alsjeblieft niet, zeg. Moet er niet aan denken. Ze heeft ook, we zullen er verder niks over zeggen.
Nou, ze gaat
naar
het debat
mijn idee
mee
wordt ze dat ook niet, dus.
Ze gaat een debat meedoen met links en linksom of rechtsom. Volgens mij is dat de titel ook van
linksom of rechtsom, alsof dat door Nederland nou speciaal zo toe doet op dit moment. Totaal niet, toch? Het gaat om hele andere kwesties. In feite moeten we een enorme hoeveelheid, een soort wrak, een gigantisch klippervrak, een zeilschip met vier masten, dat is op de kust gelopen, dat is aan barlen geslagen door de golfslag en de wind. En dat moet nu opgeruimd worden. En dat is dat. Niet waar dat neoliberale beleid van die kleine handzame overheid, waar we nu al heel veel over gezegd hebben.
Wat vind je dat Pauw meegaat in dat frame van de VVD?
Ik heb geen idee, deed hij dat?
Ja, want Pauw organiseert het met zijn bedrijf en hij presenteert het ook. En de kritiek is nu, ja, die Pauw die laat gewoon met zich zollen.
Ik weet niet wat ik van Pauw weet, is dat hij helemaal geen specifieke politieke standpunten heeft. Pauw is niet serieus maatschappelijk politiek geëngageerd. Heeft hij wel eens tegen me gezegd, dan interesseerde me niet zoveel. Of nou linksom of rechtsom was of door het midden, maakte hem niet veel uit.
Oké, maar goed, hij werkt wel de indruk dat hij zich laat sturen door de VVD.
Hij ziet zichzelf als outsider.
Hmm.
Dat is nou juist het lollige van dat koppel Pauw en Witteman. Witteman is helemaal geen outsider, maar een betrokken mediaman, ook politiek gesproken. En het koppel was interessant omdat Witteman geëngageerd was. En Pauw juist niet, waardoor hij er af en toe doorheen kon fietsen met rare vragen.
Hmm.
Of wonderlijke suggesties.
Ja, maar de VVD, dat is een beetje de kritiek, regisseert nu eigenlijk de tweestrijd die ze al in hadden gezet.
Laat ze dat maar regisseren. Ik kan me nog herinneren met die Europa-verkiezingen. Dat was ook geweldig, weet je nog, hoe dat fantastisch geregisseerd was. Rutte met Thierry in debat en vervolgens niet waar wonderpartij van arbeid Europa-verkiezingen. Geweldig, wat een regie was het ook weer. Hè? De kiezers zijn ook niet helemaal gek naar mijn idee. Dit is toch een beetje een showtje wat voor de verkiezingen wordt opgevoerd.
Oké, maar je vindt het niet kwalijk dat de publieke omroep daarin meegaat en dat ze dat dus faciliteren?
Nou, ik zou je dit van zeggen. Ik kijk al, ik denk toch wel al 30 jaar niet meer naar politieke debatten.
Maar zo'n debat heeft invloed.
Als je nou iets is waarvan je zeker weet dat je er niets van op zult steken, politiek gesproken. Behalve misschien dat de een wat handiger in het debat is dan de ander. Wat overigens niets zegt over hun werkelijke politieke vaardigheden. Dan zijn het wel onze politieke debatjes. Hè? Meneer Rutte, u heeft nog 17 seconden voor uw antwoord. Houd toch op met die onzin. Ga wat anders doen. Lees een boek over politiek. Verdiep u in de democratie. Weet ik veel wat u gaat doen. Maar verpest uw tijd niet aan politieke debatjes.
Maar het heeft wel invloed op de kiezer.
Nou, dat betreft, dat is naar mijn idee zeer, zou ik dan wel eens doorgemeten willen zien. Het heeft alleen maar invloed op de kiezer wanneer het in de echokamer van de media een rol gaat spelen. Dan heeft het invloed op de kiezer.
Maar dat gebeurt toch?
Ja, jammer genoeg wel. Ik hoop dat dat deze keer niet gebeurt. En enkele malen is dat een ernstig defect van dit soort van vertoningen. Namelijk dat er een achteraf, na het debat, is er een groep van belangrijke personen, debatdeskundigen, wie dat dan ook in godsnaam mogen wezen. Zo'n debatcultuur hebben we niet in Nederland, mag je toch wel zeggen. En die zeggen dan, nou, Piet, Jan of Klaas heeft gewonnen. He, ik zou maar zeggen, noem eens een idioot op, die heeft gewonnen. He, en dan staat er de volgende dag in de krant, grote kop, met name de Telegraaf heeft daar natuurlijk een handje van als het een beetje uitkomt. Jan Klaassen heeft gewonnen. Ja, en dan heb je s'avonds aan de talkshowtafels. Jan Klaassen heeft gewonnen. Het stond in de krant. En dan gaat het dus als het ware resoneren. En je weet dat je met de gekste dingen ga je resoneren in de echokamer van de media. Die natuurlijk grotendeels dag in dag uit geen kloot te doen hebben, omdat in Nederland gewoon helemaal niet veel gebeurt. Dus gaan ze die allemaal om onzin opschrijven. Jan Klaassen heeft het debat gewonnen. Ja. Ik zie daar niks in. Dus mijn advies, niet kijken. Volg nou ook desnoods. Leest u even in het kort op allerlei plekken te vinden hoe het met de programma staat of wat de grote issues in de provincie zijn.
Van die dingen thuis, hè? Van die dingen in de brievenbus. Waar het kort op samengevat.
Kijk even wat de issues bij u in de provincie zijn. In Utrecht kun je, weet ik veel, mij betreft op het jaar 27.
Nou ja, PvdA, ik las gisteren toevallig wat zij wilden doen. Ze wilden dus gratis OV voor minima en ouderen zonder AOW.
Ja, gratis
met,
OV
sorry,
is
met
sowieso,
alleen AOW.
Ik denk dat gratis OV sowieso handig zou zijn.
Voor iedereen.
Mm-hmm. Had je niet een stad in België, Hasselt, waar het OV gratis was? Of had je niet een hele grote stad in Brazilië? Je zou eens moeten kijken, wat zijn de ervaringen die men daar heeft opgedaan? Omdat natuurlijk ook dat kaartjesgedoe en zo, dat kost ook allemaal een hoop geld. Dus ik zou wel eens willen weten of dat niet handig zou zijn.
Nou, dat is een goeie, ja. Omtzigt trouwens had nog een brief geschreven naar de NPO, dat hij dus een beklag doet over dat debat en die tweestrijd die dus gefaciliteerd wordt. Die niet blij mee.
Ja, daar heeft hij groot gelijk in. Anderzijds, als je natuurlijk iedereen aan de beurt wil laten komen. Ja, hey, daar gaat mijn kleinzoon, mijn jongste kleinzoon en mijn dochter. Goed zo.
Hey, en het Radio 1 debat heb je dus ook niet gevolgd?
Nee joh. Ik heb maar wat beters te doen dan dat, zeg.
Ook niks van gelezen of overgelezen?
Nee, helemaal niks. Jan Klaassen gewonnen.
Dat was niet echt een winnaar volgens mij.
Eklatante overwinning van Jan Klaassen in het debat. Nou ja.
Nou, wat ik hoorde is dat Sophie Hermans helemaal niet ingaat op de kritiek die haar wordt tegengeworpen. Ze gaat gewoon haar eigen verhaal vertellen. Het gaat helemaal niet in op de inhoud. Dassen had een sterk stukje voorbereid over Ter Apel. He, dat het voor de eerste was dat Artsen zonder Grenzen hier naartoe moest komen om in te grijpen.
Maar daar heeft hij natuurlijk groot gelijk in. Ter Apel is gewoon georganiseerde chaos. Expres, dat wordt expres gedaan.
Ja.
Natuurlijk belachelijk dat we dat niet zouden kunnen oplossen, dat probleem.
Hmm.
Daar ben ik vast van overtuigd.
Ja.
Maar ja, ik begreep dat allerlei luisteraars vonden dat we sowieso ons voortdurend herhaalden over de gebreken van de Nederlandse overheid. En in het bijzonder van de leider van de Nederlandse overheid op dit moment, namelijk Rutte. Maar ik zal dat nog eens een keer principieel uitleggen. Het feit dat onze overheid op zoveel terreinen structureel tekortschiet in zijn basistaken, dat heeft enorme invloed niet alleen op mensen die in Groningen wonen, niet alleen op mensen die doodgeschoten zijn omdat de diverse politiediensten voornamelijk ruzie met elkaar maakten en dat ze ontzettend fijn vonden, evident. Dat heeft enorme invloed op het vertrouwen wat burgers hebben. God, Nederland zal niet 1, 2, 3 onder de water, onder de zeespiegel verdwijnen. Maar het heeft enorme invloed op het vertrouwen wat mensen koesteren in het politieke systeem en in de democratie. En dat vertrouwen is toch al in allerlei opzichten verrafeld geraakt in de afgelopen decennia. En dat vertrouwen moet weer terugkomen. En nu is het elke week bij wijze van spreken geraakt waar je weer ziet dat diensten waar fors voor betaald moet worden totaal niet doen wat ze moeten doen. Het rapport... Dit was toch ook een beschamende vertoning over die bewakingsdiensten. Hoe is het mogelijk dat er 4 diensten zijn die allemaal met elkaar ruzie maken, terwijl ondertussen die mensen doodgeschoten worden?
Ja, dit gaat over het rapport onder andere van de beveiliging van Peter.
Ja, kun je dat even herhalen? Zo'n rapport.
Kun je dat even uitleggen voor de mensen die dat gemist hebben? Wat is daar gebeurd?
Nou ja, er was een rapport gemaakt over wat er mis was gegaan bij de beveiliging van een aantal mensen die doodgeschoten zijn. Namelijk die advocaat is doodgeschoten, de broer van de kroongetuigen. Dit gaat allemaal over is dat niet het Marengo-proces?
Ja, dat zijn
de
die
broer
gasten
van de kroongetuigen is doodgeschoten. En tenslotte is Peter R. de Vries, die ook weer assistentie zou verlenen in die zaak, die is ook doodgeschoten. En nu blijkt uit een onderzoek Dat in allerlei opzichten waren wel zaken gedetecteerd. Als ze beter hadden opgelet, dan hadden ze misschien deels die zaken, die moordpartijen kunnen voorkomen. Maar nee, er bleken 4 diensten, als ik het me goed herinner, bij deze zaak betrokken te zijn, die op een eindeloze bureaucratische manier ruzie met elkaar maakten over wie wat moest doen en wat je wel en wat je niet moest doorgeven. Ja, wie is zo'n geval? Wat zien we in Groningen? Eindeloze ruzies tussen die drie oliebedrijven en de Nederlandse overheid, waardoor er geen kloot gebeurt. Dit is precies hetzelfde patroon. Een totaal onvermogen, nietwaar, om te begrijpen dat jouw primaire taak, nietwaar, het helpen, assisteren en beveiligen van burgers is in dit geval.
Ja, maar is de
Vries... Nee, jij gaat dus jarenlang ruzie zitten maken onder elkaar.
Maar had de Vries nog geleefd als zij geen ruzie hadden gemaakt?
Ja, dat valt nooit te bewijzen natuurlijk. Maar het is wat uit dat rapport omhoog dampt. Het is wel een droeve, droeve vertoning. Ook daar zie je nooit dat er ergens iemand verantwoordelijk voor is. Het is een vage, mistige conctie van rommelende bureaucratieën die enorm geïnteresseerd zijn in hun eigen existentie en niet of nauwelijks in feite in datgene wat ze daadwerkelijk zouden moeten doen. In dit geval bewaken. En in dit geval de verschillende gegevens delen. Nou is dat ook weer niet het nieuwste onder de zon. Als de CIA de FBI zou hebben geïnformeerd over de eerste aankomende kapers van die toestellen, dan zou de 9-11 wellicht, dat is ook een suggestie natuurlijk, maar wellicht voorkomen hadden kunnen worden. Maar die twee organisaties die konden elkaars bloed wel drinken. Die vonden niets leuker dan elkaar dwars zitten en niet informeren. Nou ja, met deze gevolgen. Hoe dat komt, dat zulke diensten... Ik denk dat komt, zulke diensten raken in zichzelf gekeerd. Je ziet dat als je sowieso bij overheidsinstanties... Ik had ook wel eens dat gevoel bij de universiteit. Dat ze zijn alleen in zichzelf geïnteresseerd of in vergelijkbare instellingen elders, omdat ze wel begrijpen hoe die in elkaar zitten. Dus dan ga je elkaar alsmaar op irritante wijze voor de voeten lopen. En dat, ja, het is, nogmaals, het is een soort inkeer in jezelf en denken dat je eigen bureaucratische organisatie het belangrijkste ding ter wereld is.
En hoe komt dat? Komt dat door de mensen die daar werken of door de leidinggevende?
Ik heb geen idee. Het is een verschijnsel, nogmaals, ik gaf niet voor niks, de FBI en CIA het voorbeeld. Het is een verschijnsel wat zich volgens mij overal voordoet. Bureaucratieën die uiteindelijk alleen zichzelf nog maar interessant vinden.
Maar wat zou je dan kunnen doen?
God mag het weten. Een van de gekste dingen vond ik van de universitaire cultuur is dat als je bij een koffie gaat zitten drinken met collega's en zo, dat vaak het enige onderwerp wat ze werkelijk interesseert, of Jan Klaassen, laten we Jan Klaassen er maar weer even bij halen, of die wel of niet zal worden bevorderd tot hoogleraar in, noem het eens wat op, in een of andere universiteitsstad. Dat ze primair geïnteresseerd zijn in, nou ja, in dingen waarvan je denkt, wat doet dat er eigenlijk precies toe? In hun eigen wereld. Dat is het eigenlijk. Ik denk een soort overfixatie op je eigen wereldje.
Had jij daar ook last van?
Nee, daar heb ik godzijdank nooit last van gehad.
Maar wie bewijst dat?
Nee, dat kun je niet bewijzen. Kun je absoluut niet bewijzen of dat zo is. Kan het niet zeggen. Kan mooie sier maken met mijn fantastische gedachten over deze zaken. Ik heb me altijd tot op zekere hoogte in het universitaire milieu een outsider gevoeld. Ja, heeft dat iets opgeleverd? Nou, niet zo verschrikkelijk veel. Want op zichzelf, weet je eigenlijk, als je gewoon je eigen pad volgde, je weet eigenlijk niet lastig gevallen. Dat is vast weer de andere kant van de zaak. Maar dat men in hoge mate gefixeerd is op het eigen wereldje, ja, dat vond ik altijd wel een beetje vreemd, toch?
Het begint met bewustwording, denk ik altijd. Hè? Dat je weet van, hé, we zijn wel heel erg in onszelf gekeerd.
Ja,
moeten we daar misschien iets aan doen?
Dat gevoel was niet, volgens mij niet sterk ontwikkeld.
Nee, maar goed, dat ligt een taak voor een leidinggevende. Die zegt van, hé jongens, laten we eens eventjes op bezoek gaan bij de buren.
Ja, ik moet niet roddelen. Dus ik zal niks zeggen over leidinggevende. Van de doden niets dan goeds.
Nee. Hoe kwamen we? Oh ja, via de politiek. Oh ja, via de rapporten van Dirk Wiersum en Peter R. de Vries, ja.
Beschamend toch weer.
Ja. Als je dit dan leest, wat voor gevoel heb je dan over het land waar je in leeft?
Nou, dat is het probleem. Daar kan ik nu weer fijn over uitpakken. En dan krijgen we weer een brief dat ze nou god beter het wel weten wat ik denk over de Nederlandse overheid en over Rutte. En dat ze nou wel eens wat anders willen horen.
Ja.
We zullen zo ook iets over die kunst zeggen, want dat viel me ook op.
De kunstpodcast. Ja,
de kunstpodcast.
Jagen in de sneeuw.
Ja, ja, wacht even. Maar eerst even. Ja, men heeft toch op dit punt in onvoldoende mate de urgentie van door van hoe belangrijk het is dat die overheid zo belazerd functioneert. Zijn dat zaken waardoor Nederland totaal fundamenteel van de rails zal raken? Nee. Maar het is fundamenteel in de zin dat het stapje voor stapje voor stapje, rapport voor rapport voor rapport, wordt het vertrouwen van de modale burger in de democratie en in het landsbestuur, in de ruimste zin van het woord, op de verschillende niveaus, systematisch ondergraven. En dat heeft verstrekkende gevolgen. Want dan zeggen mensen, die hele democratie, daar is allemaal niks gedaan, weg daarmee. Sterke man hebben we nodig, leiding, spierballenpolitiek. Dat is, wat hebben we juist helemaal niet nodig? Zodra je namelijk zo'n spierballenpraatjesmaker hebt, kun je er niet meer van af. Erdogan, nou, de bekende lijst in feite. Kijk de worsteling van een land als Israël. Wat toch ook God beter zou moeten weten dan deze boevenclub die ze er nu hebben zitten. Maar goed, dus ik vind dat wel ontzettend belangrijk. En ik vind ook dat dysfunctioneren van een deel van ons overheidsapparaat. En als dat nou kwam door goddelijke ingrepen. Doordat de Heer Jezus het hemel had laten weten dat het allemaal niks was. Nee, we hebben dat zelf georganiseerd. Dat is de paradox van dit probleem.
Maar het feit dat jij het moet blijven herhalen is ook een signaal aan de luisteraar. Die misschien eens moet nagaan van, kan ik niet dus anders stemmen om hier iets aan te veranderen?
Ja, dat zou ook kunnen.
Dus al die mensen die het zat zijn, die moeten misschien eens kijken op wie stem ik. En wat heeft die partij voor plannen met deze...
Ja, denk eens goed na over welke kant. En dan zullen ze vaak zeggen, ja, alsof die andere partijen waar we niet op gestemd hebben het zoveel beter weten. Nou ja, dit is toch een hele wolk van beleid, laten we het maar, want dat is natuurlijk een betrekkelijk diffuse zaak, waar we vanaf moeten. We moeten daar vanaf. Op een of andere manier, dat geldt voor alle mogelijke dingen. Alles wat onder het etiketje efficiëntie, snelheid, enzovoort, dat is bij voorbaat verdacht. Dat weet ik absoluut zeker. Zodra je het woord efficiency hoort, dan denk je, oh jee, daar gaan ongelukken gebeuren. Dat gaat problemen geven. Efficiency is niet de belangrijkste eigenschap van organisaties of personen. Hele efficiënte personen We hebben het al eerder gehad over die personen met die lege bureaus. Als je in een kamer binnenloopt en die man heeft een volledig leeg bureau, dan weet je al hoe laat het is.
Wat is dan de belangrijkste eigenschap?
Ik weet het niet. En wie goede leiders zijn, dat blijkt ook vaak natuurlijk pas in de praktijk. Dat is ook een kwestie van intelligentie, van interesse, van nieuwsgierigheid, hoe het Nederland in elkaar zit, dat soort van dingen.
Ja. Zou jij een debat willen eigenlijk met Rutte?
Nou, ik denk dat er weinig zin heeft, eerlijk gezegd. Want ik zou zeggen, ja, je hele filosofie deugt voor een meter en heeft grote ongelukken veroorzaakt. En nu heb je een, wat is het? Dit is het vierde kabinet, per slotverrekening. Begin nu eens zichtbaar. Maak dat in ieder geval zichtbaar. Dat je beseft wat er fout gegaan is. Dat de Belastingdienst niet zomaar in elkaar gezakt is. Maar dat je dat zelf veroorzaakt hebt. Nou, niet persoonlijk en nogmaals.
Heb je dat gelezen van de week?
Daar moet je ook mee uitkijken. Dat is niet een kwestie van personen. Het is een kwestie van beleidscultuur.
Ja, nou, en systemen.
Is, ja, god, en de VVD is sinds, 2010 de dominante partij. We hebben zelf al regelmatig gemerkt dat veel van dit efficiency-denken en zo natuurlijk al uit de jaren 90 stamt.
Ik wil het artikel even erbij pakken. Heb je dat niet gelezen bij de NOS van de week over de Belastingdienst en de systemen die dus verouderd zijn?
Ja. Ze kunnen helemaal geen nieuw beleid uitvoeren, omdat de computers het niet aankunnen.
Nee, en de mensen die weten hoe de computers werken zijn met pensioen.
Ja, dat is zo. En die moeten dan opgebeld worden. En dan, die moeten dan tegen fantastische uurprijzen weer aan hun eigen organisatie van weleer komen uitleggen hoe het eigenlijk zit.
Even kijken. Oh, hier is het. Het gaat om, ja, een van de grote problemen is dat de Belastingdienst voor het programmeren van het computersysteem gebruik heeft gemaakt van de software CoolGen. Die is ontwikkeld in de jaren 80.
Oh ja, dat geeft al te denken natuurlijk.
En toen was die ontzettend nieuw en vooruitstrevend. Maar het is inmiddels een log slagschip geworden. Maar het is zo verankerd met alle systemen van de overheid dat als ze iets willen aanpassen, ja, dat eigenlijk het doorvoerde in de hele organisatie. Ze schrijven hier ook, het was een schoolvoorbeeld op het gebied van automatisering. En er komt ook nog een hoogleraar aan het woord van de TU Eindhoven. Die dat oude systeem dus prijst, maar inmiddels is het dus zo verouderd. Ze hebben dat te lang mee doorgewerkt eigenlijk.
Ik begreep dat de banken ook deels met hetzelfde probleem worstelen. Dat die computersystemen een soort van stapelconstructies zijn, waar steeds een elementje aan toe is gevoegd, met als gevolg dat niemand weet hoe je het. Je kunt niet in één klap het hele systeem vervangen, dat lijkt me lastig. Maar hoe vervang je een systeem wat niet meer goed functioneert zonder de hele zaak in gevaar te brengen? Dat kan ik verder helemaal niet beoordelen.
Dat kan dus niet, dat schrijven ze hier ook. Juist zodat de software zo lang succesvol was, schrijven ze, had de Belastingdienst weinig reden om er iets aan te doen. Software moet je normaal na zo'n 20 jaar wel vervangen, want dan wordt het allemaal ouder. Nou, dat is dus hier niet
gebeurd. Ja, ik vind ook dat voortdurende vervang van die software, dat is natuurlijk ook gedeeltelijk oplichterij van die softwareproducenten.
Ja.
Want die beweren dan elke 2-3 jaar dat je de zaak moet updaten. Hè? Overigens was er een ontzettend leuke briefschrijver die mij, die ChatGPT, of hoe heet dat programma, ja, had hij een biografietje van mij laten schrijven. Ja. Nou, ik moet je zeggen, het is te lang om voor te lezen, maar zelfs al in een korte tekst zoveel totaal fout zijn geweest dan in dat tekstje. Waardoor je ook denkt, wat een opwinding over niks, zo'n chatprogramma. Wat een totaal incompetente rommel. Want dat kun je toch wel zeggen. Je hebt het ook gelezen, neem ik aan.
Er stond ook dat jij je eigen politieke partij had.
Het was echt,
de Maartenpartij.
Ja, het was echt dolkomisch. Jongen, je zult er maar op vertrouwen. Als student of als leerling dat je zo'n tekstje maakt met dat kulprogramma. Wat een flauwekul zeg. Jongen.
Dit is wel eventjes een boodschap aan, want we hebben heel veel fans van dat programma.
Ja, dat geloof ik graag.
Wat stond er nog meer en wat niet klopte?
Alles, niets klopte. Dat was het interessante. Juist, niets klopte ervan.
Ja, je naam, die hadden ze wel nog goed.
Ja, mijn naam was goed, dat was. En omdat ik met mijn vrouw in Utrecht woonde. Dat was eigenlijk het enige wat juist was.
Ja, die Maartenpartij, wel leuk. Dat is misschien nog wel een idee voor je.
Nee joh, niet zeker. Niet nog weer zo'n klein partijtje erbij, kom op.
Ja.
Ik bestrijd juist het kleine partijtjesverschijnsel. Hè? Ja.
Hey, maar dit is dus om dit voorbeeld van die belastingdienst eventjes te noemen. Daar ligt het dus wel aan die systemen. En daar heeft iemand dus te lang gezegd, werk er maar mee door. Het is niet per se de VVD die daar dan verantwoordelijk voor is.
Maar je begrijpt toch wel, dat is een heel menselijk eigenschap natuurlijk. Hoeveel dingen heb je niet in je eigen huis die feitelijk nogal krakkemikkig zijn. Maar je bent er zo aan gewend dat je weet dat het krakkemikkig is. Je geeft altijd een extra zetje in. Even een dingetje van zus of zo. En je denkt, zolang het werkt, werkt het. Zo werkt dat toch in je leven.
Ja, maar dat is thuis.
Tot het op een goede dag komt er een steekvlam uit. En dan weet je, nu is het klaar. Nu moeten we het vervangen.
Maar goed, dit is thuis. Dit is de belangrijkste operatie in het jaar voor het geld binnen te halen.
Ik denk dat dergelijke operaties net zo goed voldoen aan allerlei klassiek menselijke verschijnselen. Ik kan me dat bij zo'n chef wel voorstellen. Die chef zit er misschien 3-4 jaar. Dus ze zeilen binnen, ze zijn net bedoemd, de bloemen staan er nog. En dan komt de sous-chef zeggen, we hebben enorme problemen met dat computersysteem. Ja, kan hier en daar nog wel wat aan gedraaid worden, maar het is eigenlijk moet het hele systeem vervangen worden. En je begrijpt, dat gaat enorme risico's met zich meebrengen. Dus de nieuwe chef denkt bij zichzelf, wacht even, over 3 jaar ben ik weg. Weet je wat? Want het is een hele leuke klus voor mijn opvolg. Zo werken die dingen naar mijn idee.
Ze schreven ook, het loopt als een soort van klimplant door de hele organisatie, dat computersysteem, dat oude computersysteem.
Ja, ik geloof het graag. Nogmaals, ik dacht dat het bij de ING de computerproblemen vergelijkbaar waren. Dat zou eens moeten. Zijn er geen ING-luisteraars die in dit unieke geval anoniem kunnen getuigen wat er al zo mis is bij in de grote bankwereld.
Ligt daarom altijd de app eruit. Want die app heeft altijd een storing.
Oh.
Je hebt toch ook die ING-app, of niet?
Zeker, maar ik heb wel storingen, regelmatige storingen gehad.
Ja.
Die bestaan ook altijd van, u kunt vandaag helaas niet bij uw spaargeld.
Kun niet inloggen.
Waarbij ik altijd denk, stel je voor dat je je spaargeld echt urgent nodig zou hebben. Wat doe je dan?
Want zij zeggen, die app is echt top, hè? Tip-top, zou jij zeggen. Top of the bill.
Ja, nou ja, de laatste tijd heb ik weer geen klachten gehad. Nee. Maar ook dat verrekte dat je alsmaar je paswoord moet veranderen. Dat was ontzettend ekel aan.
Oh wacht, er was nog een onderzoekje. Even kijken, maar dat ging dus over dat heel veel webwinkels niet goed bereikbaar zijn. Dat ze geen nummer op hun site hebben staan waardoor ze een boete kunnen krijgen.
Nee, dat doen ze allemaal expres, joh.
Ja.
Ja, je moet zorgen dat je de rotzooi verkoopt en vervolgens dat je volstrekt onbereikbaar bent voor eventuele klachten of nabellerij.
Ja, hier.
Dat doet de overheid zelf natuurlijk ook.
12 van 100 grootste webwinkels in Nederland bieden klanten niet de mogelijkheid om via de website rechtstreeks contact te krijgen met de klantenservice, terwijl dit volgens de wet wel moet. Dat komt daarvoor uit een inventarisatie van de NOS. Consumentenbond zegt er ook over regelmatig klachten te krijgen als het gaat om de kleinere webwinkels.
Dat is volkomen juist. Maar het is niet speciaal, het is niet een sociale webwinkels, het is in feite die hele zogenaamde fantastische, vlotte, schitterende wereld van het internet. Omdat ze natuurlijk begrijpen hoe het komt.
Ja.
Omdat ze natuurlijk anders platgebeld worden door klagers. En die gaan heel lang zitten zeuren aan de telefoon. Ik heb al eens een keer uitgelegd. Toevallig is de huisartsenpraktijk hier 300 meter van vandaan. Als ik bel, dan zit ik langer te wachten dan wanneer ik er even heen loop.
Ja. Ik had van de week ook wat besteld.
Maar je kunt niet naar al die winkels lopen. Maar ik wil wedden, als je dat zou kunnen. Dan zou dat een stuk handiger gaan zijn natuurlijk.
Ja. Ja, ik heb dat 1 keer gedaan bij de KVK, ook zo'n middeleeuwse organisatie. Dat was absoluut niet de bedoeling dat ik langskwam.
Nee.
Of ik het alsjeblieft toch via het webformulier wilde doen. Toen zei ik, ja, maar het lukt steeds niet. Het gaat steeds mis, dus ik kom maar even langs. Toen heeft ze het uiteindelijk wel gedaan, maar ze zei er wel bij, nooit meer komen. Want als er natuurlijk 1 iemand komt, dan staat er straks een rij daar.
Maar ook dat rare gedoe van niet bellen, whatsappen. Maar dat is wel onzin. Waarom kunnen ze dat wel? Dat is toch gek, of niet?
Ja.
Waarom? Omdat ze daar dan met 1 zinnetje antwoorden. Hè?
Ja, of een chatbot.
Snuit uw neus en het probleem is opgelost. Ja. Hè? Baf, en dan kun je dat. En dan kun je zeggen, ja, we hebben geantwoord. Ja, je moet je neus snuiten. Dat is maar algemeen
is natuurlijk
bekend.
Kostenreductie, hè? Want ze kunnen de klantenservice eruit snijden.
Ja, nou ja, dat is eigenlijk. Je vat nu het hele probleem ook van de Nederlandse overheid kort samen. Niet waar, het is ontzettend handig als je gewoon geen klantenservice hebt.
Ja.
Want die klanten zijn vervelend en die praten en die zeuren en die doen alles fout. En nou, gaan ze maar door.
Ik had van de week 30 Ik moest wat plaatjes hebben. 30 plaatjes besteld. En ik had 30 grote pakken besteld. Maar het moesten maar 30 platen zijn. Dus ik dacht, ik stuur dat terug. Dus ik belde met die webwinkel. Toen zei ze, ja prima, je kunt het terugsturen. Maar dan moet u wel de bezorgkosten betalen. Nou, dat lijkt me logisch. Maar ook 25% van het bedrag wat dan teruggestort wordt, dat is voor ons. En toen had ik het daar toevallig met mijn zusje over, die bij bol.com werkt. Die zegt, dat mag helemaal niet. Dat mogen ze helemaal niet doen. Dus toen heb ik teruggebeld en dat verhaal gezegd. En toen zei ze, nee, u heeft gelijk, stuur het maar terug en u hoeft alleen de bezorgkosten.
Ze kunnen het allicht even proberen natuurlijk. Ja. Ja. Nou ja, toevallig, de meeste mensen hebben geen zusje die bij bol.com werkt. Dus ja, die denken, nou ja, laten we het dan maar doen. Gedoe. Hè? Ik ben bijvoorbeeld doodsbang voor gedoe. Dat je moet gaan bellen en brieven schrijven en nou, dat liever, ik betaal liever wat extra, maar geen gedoe heb. Daar word ik ook op gekoerst door dit soort van bedrijven. Anderzijds moet je eerlijk zijn. Dat je wil iemand de boeken dood doen, je bestelt het en het is binnen 24 uur wordt het je aangeboden. Ik zwijg nog van de digitale boeken die binnen 3 minuten, wat zeg ik, binnen 30 seconden aangeboden worden.
Ja. Er zullen wel mensen zijn die zeggen, ja, maar dan moeten mensen wel heel hard in de nacht voor werken onder hele zware arbeidsomstandigheden.
Ja, dat zou kunnen, ja. Dat is waar. Maar wat betekent dat? Dat ik met de fiets naar de boekhandel moet en moet bestellen, net zoals vroeger?
Nee, dat je iets langer moet wachten.
Vroeger heb ik veel boeken in Amerika besteld, in de oude tijd, laten we het even de oude tijd noemen. Nou, dat was dan 3 maanden wachten, was heel normaal. Ik herinner me dat ik een boek van Bernd de Moor wou bestellen. En dat, ja, dat kon ik wel krijgen, moest ik 10 exemplaren afnemen. En ja, het was een onmogelijke toestand. De boekreview van de New York Times, die kwam per zeepost. Nou echt, volgens mij werd die dus eerst naar Mexico gestuurd. En dan gingen ze met een ezelkaravaan, gingen ze volgens mij naar het meest westelijke punt van Zuid-Amerika. En dan gingen ze met roeiboten over naar West-Afrika. En dan gingen ze met een kameelkaravaan weer naar boven. En zat je vaak dat ding ook pas na weken en weken en weken kreeg. Ja, dat staat nu op. Ik geloof op donderdagavond staat het er al op als je het wil lezen.
Ja.
Wat dat betreft, ja, dus dat is het hele probleem met internet. Dat het aan de ene kant een zegen is en aan de andere kant een geesteling. Niet waar van degene die er gebruik van maakt en net iets anders wil. En veel bedrijven die blazen hier gewoon. Ja, daar ben ik wel van overtuigd.
Hey, maar nog even over dat debat met Rutte. Moeten we dat niet gewoon aanvragen bij de VVD? Dat Van Rossum in debat met, want jij bent natuurlijk een beetje ook de linkse wolk tegen Rutte dan.
Nou, ik ben natuurlijk niet de linkse wolk. Ik ben een betrekkelijk behoudende sociaaldemocraat. Ik zou mezelf niet als de linkse wolken willen beschouwen. Ik wil best aan hem uitleggen wat er verkeerd is gegaan. Het zou me niet verbazen dat hij dat zelf vrij redelijk weet. Maar ja, hij zit met die partij. We hebben al eerder geconstateerd, Rutte is vergeleken met de achterban, is Rutte relatief links. Die hele achterban. Ik las in de krant dat allerlei VVD'ers op de BBB-mevrouw gaan stemmen.
Oh, echt waar?
Ja, dat las ik in de krant. In de kwaliteitskrant. Nou ja, al, ik weet niet, het ging om prominente VVD'ers die overwogen om op de BBB-mevrouw te stemmen.
Ja, dat zei Joost Vullings gisteren nog. Volgens mij was die bij Jinek de gast. Die zei van de BBB voert eigenlijk nu al een soort van breekpunten op in de coalitieonderhandelingen. Omdat ze aanvoelen, wij worden de grootste, zodat ze straks niet hoeven mee te regeren en ze misschien wel ellende bespaard blijft, zoals bij Forum en de PVV eerder gebeurd is.
Dat zou kunnen, maar ze worden natuurlijk niet de grootste in alle provincies.
Nee, maar volgens mij Groningen, Gelderland of Overijssel, daar had hij het over volgens mij.
Ja, dus zeg maar de agrarische provincies, de outliers, de bekende periferie van Nederland. Gelderland is natuurlijk niet de periferie van Nederland, maar dus dat moet ik nog zien of het in Gelderland ook gaat gebeuren, maar onder Overijssel en de 3 noordelijke provincies lijkt me niet onredelijk. Ik weet eigenlijk helemaal niet hoe het in de zuidelijke provincies zit. Wat een totaal incompetente rommel.
Heb je de live podcast over de oorlog in Oekraïne gemist?
Vervolgens word je eigenlijk uitgemaakt voor een randdebiel die niet wist wat er aan de hand was. En dat vond ik zeker in het geval natuurlijk van Arend Jan wel heel vreemd. aangezien hij vrijwel nooit gelijk gehad heeft.
De live podcast is nu terug te luisteren als luisterboek.
Tegelijkertijd hoef je dan weer niet meteen, niet waar, sidderend wakker te schudden, omdat je ook hebt gehoord dat het Russische leger geen kloot voorstelt en ook moeite zou hebben met Litouwen te bezetten.
Geniet ruim 2 uur lang van Maarten van Rossum op ouderwets studium generale niveau. De link naar het luisterboek staat in de show notes. Klaas Ariaans is de man die lef had. Hij gooide 95% van alle managers bij ABN AMRO eruit. En dat deed hij met succes. Hij vertelt over zijn aanpak in de podcast C-Level. Je luistert de aflevering via de link in de show notes. En wil je weten wat podcasting voor jou kan betekenen? Kijk dan op streamy.audio. Streamy met een Y.